BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Alle ziekenhuizen moeten binnen 5 jaar hybride zorg bieden, zegt mijn gast Dianda Veldman, bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Dat houdt in dat de patiënt moet kunnen kiezen op wat voor manier hij zorg ontvangt. Via beeldbellen, een app, een fysieke afspraak bij de specialist of gewoon thuisbezoek. Dat klinkt prettig en zinvol voor de patiënt, maar is het ook haalbaar voor de ziekenhuizen? Wat is er allemaal voor nodig om dat ambitieuze doel te halen? Daarover praat ik dus met Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie en met Rob Dilman, bestuurder van het Isela ziekenhuis. Ja, Dianda, beeldbellen, appen, ik noemde het al kort, maar hybride zorg is meer dan dat. Wat houdt hybride zorg allemaal in?
Nou, het is een ingewikkeld woord natuurlijk, maar wat we daarmee bedoelen is dat ziekenhuizen de combinatie bieden van fysieke zorg, dat je als patiënt bij hen komt, of dat je dingen digitaal kunt doen. Eigenlijk zoals we in de rest van ons leven ook doen. We kiezen zelf of we naar de supermarkt gaan of de supermarkt bij ons thuis laten leveren. Ja. Dat zou dus in de ziekenhuizen ook veel meer kunnen.
Ik ben ook een stuk digitaler geworden, zou ik maar zeggen, met de kruidenier. Tijdens de coronacrisis is zorg op afstand in een stroomversnelling geraakt. We konden niet meer naar het ziekenhuis. Dus werden er diagnoses gesteld via de app. Er kwamen slimme Meet-toepassingen thuis, zodat de arts je in de gaten kan houden. Dat is koren op jouw molen. Want de Patiëntenfederatie wil dat mensen zoveel mogelijk contacten online kunnen doen. Heeft de coronacrisis ons het overtuigend bewijs geleverd van het nut van zulke veranderingen? We zijn nog lang niet door die crisis heen, maar kun je dat nu al zeggen?
Nou kijk, als die mogelijkheden er niet waren geweest, dan waren heel veel meer mensen in de problemen gekomen. Hadden heel veel patiënten niet geholpen kunnen worden. Tegelijkertijd zien we ook dat heel veel zorgverleners nu een beetje over die drempel, over die aarzeling heen zijn gekomen. Ze zijn nu gewend om bijvoorbeeld te beeldbellen. Maar we zien ook dat heel veel zorg op afstand gewoon nog via de klassieke telefoon gaat, hoor. Ja. In die zin is het niet zo dat alle patiënten nu geholpen zijn met hele innovatieve toepassingen.
Ja. Rob, door de mogelijkheden die de digitalisering biedt, kon een deel van de zorg tijdens de coronacrisis doorgaan. Maar we hoorden na de eerste golf ook hele nare berichten over duizenden niet gestelde en gemiste diagnoses, ook van ernstige ziekten zoals kanker. Dat kon kennelijk niet worden voorkomen. Overschatten we die digitale mogelijkheden niet een beetje?
Ik denk dat de mogelijkheden van digitale zorg juist heel groot zijn. Ook juist heel groot zijn gebleken. De afgelopen jaren al. Wij zijn er ook al een jaar of 10, 15 mee bezig. En dat ontwikkelt zich geleidelijk. En dat heeft natuurlijk in de coronaperiode echt een enorme versnelling gekregen.
Ja.
En ja, het moest ook. Hè, want we hadden natuurlijk toch we hadden op de polyklinieken niet al te veel mogelijkheden meer om patiënten te zien. Het punt wat je aanstipt, ja, dat de diagnoses niet gesteld zijn, dat kwam niet daardoor. Dat had meer te maken met het feit dat patiënten niet naar het ziekenhuis kwamen of dat bevolkingsonderzoeken stilgezet waren. Dus voor
het zou betekenen dus dat als we er een beetje aan gewend zijn, dat die patiënten misschien wel weer komen?
Ja, dat denk ik wel. Dat is ook wel de verwachting. Dat hebben we overigens ook na de eerste coronagolf gezien. Hè? Dat de verwijzingen een paar maanden later eigenlijk alweer op het oorspronkelijke niveau zaten.
Ja.
Maar wij zijn bijvoorbeeld wel digitale zorg blijven leveren. Dus 40% van onze patiëntcontacten zijn nog steeds digitaal of telefonisch. In monitorend in de thuissituatie. Dan wel begeleid door met een specifieke healthcoach.
Ja, zeg maar die goede oude tijd, hè, waarin we in volle wachtkamers op onze beurt moesten wachten. Dat gaat hem dus niet meer worden, hè?
Nee, eigenlijk zou je ook in de goede oude tijd al geen wachtkamers moeten hebben. Hè, want dat pleit niet voor de kwaliteit van de polio-organisatie. Maar nu al helemaal niet meer. En dat zie je overigens ook in het ziekenhuis. Dat de rust wat dat betreft is toegenomen. En het mooie vind ik ook dat er daarmee ook wat tijd wordt vrijgespeeld voor. Want we zijn hybride, we zijn niet helemaal digitaal. Ook voor het goede gesprek, waar je dan wat meer tijd voor kan nemen in levende lijven.
Dianda, ondertussen weten we allemaal dat de zorgkosten uit de klauw lopen en dat er voor de toekomst oplossingen moeten worden gezocht. Ligt hier de oplossing ook daarvoor, voor dit probleem, hybride zorg?
Nou, als je, er zijn allerlei vormen van digitale zorg denkbaar, waardoor minder mensen zich bezig hoeven te houden met zorg waar het ook anders kan. Een voorbeeld, als je vragen hebt over je zorg, ga je nu naar thuisarts.nl. Thuisarts kan veel slimmer worden, waardoor je echt een persoonlijk antwoord krijgt. Dan is er geen dokter meer nodig en dan kan de dokter zich met andere dingen bezighouden. Ja. Dus wat ik hoop, is dat door digitale zorg veel meer patiënten met veel meer vragen geholpen kunnen worden voor hetzelfde geld. Uiteindelijk, want je moet wel eerst investeren.
Ja, Rob, het Isala ziekenhuis, een groot regioziekenhuis met 5 locaties waar jij werkt, doet en deed al heel veel aan hybride zorg, ook voor de coronapandemie. Via beeldbellen, digitale health coaches, het monitoren van de patiënt thuis. Maar ook dat beeldbellen of veilig mailen, maar ook om meer innovatieve vormen gaat het. Hè, zoals telebegeleiding, wat moet ik daaronder verstaan?
Nou ja, je kunt bijvoorbeeld voor een specifieke patiëntgroep, bijvoorbeeld met hartfalen, kan je een coach ontwikkelen. En dan kunnen mensen in de thuissituatie kunnen hun oefeningen doen, kunnen ook begeleid worden, kunnen ook hun hartslag bijhouden. We kunnen COPD-patiënten, gebeurt op veel andere plekken ook, mensen met een bemoeilijkte ademhaling en beperkte longcapaciteit, kan je ook op afstand monitoren, kan je ook op afstand begeleiden.
Ja.
En dus ze zeggen wel eens, ja, het is zorg op afstand, maar ik noem het eigenlijk liever zorg dichtbij.
Ja.
En ik vind de essentie niet zozeer dat het nou goedkoper zou zijn. Het is veel beter. Het geeft meer regie aan patiënten en het voorkomt daarna wel weer bijvoorbeeld spoedopnames in het ziekenhuis. Ja. Dus in die zin dus ook efficiënter.
Ja, maar mensen worden zelfs thuis opgenomen, hè, onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Hoe werkt dat? Leg eens uit.
Nou, dat doen wij bij bepaalde categorieën patiënten, bijvoorbeeld met een licht myocardinfarct, een hartinfarct of andere aandoeningen, waarbij mensen onder onze verantwoordelijkheid thuis verblijven. Dan monitoren wij ze, we houden ze in de gaten en er komt regelmatig een verpleegkundige langs om te checken of alles goed gaat.
Ja. Maar daar lig je dan in je up met coronacare, met connect care. Ik weet niet hoor, is dat prettig?
Nou, we doen het met coronapatiënten overigens ook. Hè? Dus die zijn ook thuis met zuurstof, met een monitoring vanuit het ziekenhuis, in contact met de huisarts. Dus ook dat gaat prima. Mensen ontlenen daar heel veel geruststelling aan.
Jullie lopen nu voorop in deze vorm van zorg, maar wat zijn de financiële consequenties voor het ziekenhuis? Want lopen jullie ook geld mis?
Ja, tot op zekere hoogte wel. Kijk, sommige van deze vormen van zorg, daar is eigenlijk geen declaratietitel voor, dus dat kan je het niet declareren. Nee. Soms is er wel een titel, kan je declareren, maar dan kan je het niet goed afspreken met alle verzekeraars, en hooguit met 1. En daarnaast heb je natuurlijk de situatie dat in de aanloopperiode je geld investeert. Je moet je zorgprocessen omgooien. Dat zijn vrij ingrijpende operaties, ook om op te kunnen schalen. En de kosten gaan voor de baat uit en die investeringsruimte is vaak ook heel beperkt.
Ja.
Dus dat zijn wel 3 belemmeringen. Ja.
Ja. Maar Dianda, hybride zorg vraagt dus ook heel veel van de patiënten, hoorden we al. Het bijhouden van metingen zoals gewicht, hartslag, bloeddruk en gegevens in apps en vragenlijsten invullen. Eigen initiatief dus. Hoewel er zijn lijsten voor, die moeten worden ingevuld. Zit hij daar wel op te wachten, want op die halve kantoorbaan die er zomaar bij krijgt?
Daarom zeggen wij, het moet de keuze van patiënten zijn. Het moet niet gedwongen worden. Sommige mensen voelen zich daar heel prettig bij en doen dat juist graag thuis. En worden gerustgesteld als ze vaak hun eigen metingen kunnen zien. Iemand anders zegt van ja, ik hou liever die ziekte wat weg en laat mij maar 1 keer per half jaar gecontroleerd worden door de dokter in het ziekenhuis. Dus mensen moeten die keuze hebben. Iedereen is daar verschillend in.
Ja, zeg Rob, dan moet je ook voor die zorg ook nog de artsen meekrijgen. De dokter is geen dokter geworden om achter een beeldscherm consult te voeren, zegt Marlies Schijven, arts van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ze was hier onlangs de gast. En nog meer, een virtueel consult is zeker niet slechter dan een fysiek consult en heeft ook voordelen, zegt zij. Maar vraagt ze zich af, hoe krijg je de arts of specialistisch verpleegkundige straks als polybezoek weer mag, zover dat hij echt selecteert wie fysiek naar de poli moet komen en wie niet? Als, zoals uit onderzoek blijft, en ik citeer weer, dokteren in real life zoveel leuker gevonden wordt. Rob?
Ja, kijk, we hebben het ook over hybride zorg. Hè? Dus je moet een goede combinatie, een goede mengvorm vinden van beide. Ik denk dat, en dat is ook onze ervaring, wij hebben dat ook breed opgehaald in het ziekenhuis, dat heel veel dokters goede ideeën hebben, er enthousiast over zijn, wel vinden dat je het op een nette manier moet organiseren, dat het ook werk uit handen neemt. Ja. En dan heeft het een hele goede toepassing. En verder niet alleen voor dokters, vooral ook voor gespecialiseerd verpleegkundigen die daar een hele belangrijke rol in kunnen vervullen. En die dus ook in die zin patiënten kunnen coachen, patiënten kunnen monitoren. Dus, en dan speelt dat tijd vrij voor de dokter, voor het goede gesprek. Het gesprek waarin je samen kunt beslissen over welke behandelstrategieën je kunt toepassen. Ja. Dus het mes snijdt echt wel aan twee kanten. Ik geloof er niet zo in dat dokters dan alleen maar aan het beeldscherm gekluisterd zitten en dingen tegen heug en meug aan het doen zijn. Dat is helemaal niet onze ervaring.
Nee. Diana, niet alleen de ziekenhuizen, ook de huisartsenpraktijken moeten hybride gaan werken. Terwijl de huisarts vaak juist de kortste weg is naar medische zorg en hij zijn patiënten ook vaak beter kent. Verandert de rol van de huisarts? En hoe gaat die rol er dan uitzien?
Ik denk dat de huisarts ook als die in een hybride praktijk werkt, waarin mensen ook digitaal dingen kunnen doen, nog steeds dat eerste aanspreekpunt is. Degene die jou en je familie kent, die een totaaloverzicht heeft. Alleen, je praat alleen met je huisarts als het echt relevant is. En als jij bijvoorbeeld midden in de nacht een baby hebt die koortsig is, dan kun je misschien op een andere manier daar informatie over krijgen, geholpen worden, zonder dat je je huisarts het bed uit hoeft te bellen. Ja. Dus digitale zorg is ook de mogelijkheid om dag en nacht goed geïnformeerd te worden, afgestemd op jouw situatie. Ja. Dat is nog een beetje voor de toekomst. Maar het idee is dus, je praat alleen met je huisarts als het nodig is.
Rob, als er 7 dagen per week 24 uur per dag wordt gemeten, loop je dan niet het risico dat de medisch specialist ook 24 uur per dag bereikbaar moet zijn, voor als het toch niet goed gaat met de patiënt?
Ja, dat is natuurlijk zo. Er zit ook nog een ander risico aan. Dat als we 7 keer 24 uur per dag meten, dat we ook allerlei dingen meten waar we eigenlijk niks mee zouden moeten doen. Hè. Dus daar moeten we echt wel op letten. Maar als er echt iets aan de hand is, en daar kan je goede afspraken over maken, dan moet je wel zorgen dat je 7 keer 24 uur bereikbaar bent. Maar dat is het ziekenhuis altijd al wel.
Ja, ja. Zeg, en wie...
Eigenlijk niet een heel bijzonder aspect.
Nee, en als er nou echt iets niet goed gaat, wie slaat er dan alarm?
Nou, dan komt dat bijvoorbeeld binnen bij een monitoringcentrum. Dat is dan bemenst. Daar wordt dat ook in de gaten gehouden. Dan wordt er daar alarm geslagen. Wordt er overlegd met de specialist of met de huisarts. En dan kan je van daaruit in actie komen.
Ja, en hoe vaak komt dat voor? Dat er toch iets niet goed gaat?
Nou, bij de situatie waarin wij patiënten in de thuissituatie opnemen, en dat doen we echt al een aantal jaren, is dat in een 5-tal jaren is dat 1 keer voorgekomen.
Nou.
Dat valt reuze mee.
Ja, dat valt reuze mee.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Hybride zorg, dus zorg op afstand, heeft veel voordelen. Maar wat betekent het voor een ziekenhuis als een patiënt uit Den Haag liever een digitaal consult wil met een arts in Groningen, liever dan met zijn eigen arts in zijn eigen ziekenhuis? Dan loopt dat eigen ziekenhuis inkomsten mis. Daarover onder andere praat ik met mijn gasten Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie en Rob Dilman van het Isala Ziekenhuis. Dianda, voordat hybride zorg overal en voor iedereen mogelijk is, moet er nog heel veel gebeuren. Organisatorisch zijn er veranderingen nodig. De ICT moet anders worden ingericht en werkprocessen moeten worden aangepast aan de digitalisering, die bovendien ook nog veel geld kost. Dat binnen 5 jaar te realiseren, dat lijkt me vrij ambitieus. Maar vertel.
Ja, er zijn ook mensen die tegen ons zeggen van jeetje, moet het nog 5 jaar duren? Dat is de andere kant.
Ja. He,
patiënten kunnen niet wachten. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat best veel ziekenhuizen technisch gezien al de mogelijkheid tot beeldbellen hebben. Allerlei apps daarvoor hebben aangeschaft, maar het niet gebruiken. Ik ben recent in 2 verschillende ziekenhuizen geweest. In beide gevallen vroeg ik, kan ik ook beeldbellen in plaats van dat ik naar jullie toe kom? Nee, dat doen wij niet. Gewoon telefoneren kan dan wel. Dus punt 1 is, ga alsjeblieft de spullen die je al hebt gebruiken. He, doe het niet alleen maar op de afdeling hartfalen, maar doe dat ook bij de longen en ook bij oncologie.
Ja.
Verder denk ik dat die ziekenhuizen wel wat hulp kunnen gebruiken.
Ja,
belangrijk
want...
is dat de directie het wil. Hè, zoals bij Isala Rob Dilman daar ook wel een soort persoonlijke missie in heeft. De mensen meeneemt. Maar het geld moet natuurlijk ook volgen.
Ja, zorg op afstand, thuiszorg verlenen. Kan dat in alle regio's? Gaan alle ziekenhuizen gelijk op? Nee, dat begrijp ik al, hè?
Kijk, we hebben met alle ziekenhuizen, ook samen met de verzekeraars, juist voor dit jaar versnellingsafspraken gemaakt op dit vlak.
Mm-hmm.
Ik weet ook dat er heel veel ziekenhuizen echt volmondig en van ganse harte hier heel hard aan werken. Dus ik heb er echt wel vertrouwen in dat we over 5 jaar een heel eind in de richting zijn gevorderd die Dianda schetst. Ik denk zelfs dat we eigenlijk al heel veel op dat vlak doen. Een van de issues waar we mee te maken hebben is dat je, kijk, een project doen, dat is wel goed te doen hè, met 20 patiënten, maar opschalen naar 500 of 100.000 patiënten, dat is nu de uitdaging. En daar zitten veel ziekenhuizen middenin.
Ja.
Maar ja, die gaan we ook niet uit de weg.
Nee, dan komen we toch weer even terug op dat verdienmodel. Want nu krijgt het ziekenhuis een vergoeding per patiënt. Als patiënten wegblijven of digitaal een ander ziekenhuis raadplegen, loop je die inkomsten dus mis. Hoe ondervang je dat probleem?
Nou, dat is een goed punt. En dat hebben we ook eigenlijk nog niet helemaal ondervangen. Kijk, ik denk dat over grote afstanden over het hele land heen is dat nu nog niet zo'n issue. Wij begeleiden geen patiënten uit Noord-Holland, zeg maar. Maar in de regio doen we dat natuurlijk wel. En dan doen we dat intensief. En dan zie je inderdaad wel ja, dat wij denken dat het betere zorg is. Dat het nabijere zorg is. Dat het ook in de long run ook verderop zorgkosten bespaart.
Ja.
Maar dat zit niet lekker in ons verdienmodel, dat
nee.
klopt.
En daar hebben we het voortdurend over in deze uitzending. Over dat verdienmodel, hè, wat niet rijmt met wat er staat te gebeuren en wat er zou moeten gebeuren in het kader van alle goede plannen wat betreft preventie.
Kijk, ik denk dat er in nacht van twee dingen moeten gebeuren. Als een ziekenhuis echt die transformatie wil doormaken, is het belangrijk dat de zorgverzekeraar ook een langetermijn contract met ze sluit, zodat ze enig comfort hebben als straks bijvoorbeeld een aantal van die bedden afgebouwd moeten worden. Tegelijkertijd denk ik ook dat we ziekenhuizen moeten betalen om mensen om te voorkomen dat mensen de sterkste behandeling nodig hebben. Dus dat voorbeeld van die telebegeleiding, daarmee voorkom je dat mensen naar het ziekenhuis moeten gaan omdat het te erg is geworden. Dat betekent dat ook in die betaling gezond houden of minder ziek worden, dat daar iets voor moet geregeld worden.
Die hele digitalisering, Diana, het regelen van hybride zorg, zou vanuit een centraal punt moeten worden geregeld. Hè? Een soort luchtverkeersleiding die alles overziet. Nou, dat heeft nog weinig met gezondheidszorg te maken. Dat lijkt eerder op een regelfunctie, een managementfunctie, toch? Komen we niet te ver af te staan van de menselijke maat?
Ik denk dat in de toekomst functies in de zorg wel gaan veranderen. Dat de ene verpleegkundige aan het bed bezig is en dat een andere verpleegkundige achter een scherm een hele grote groep patiënten in de gaten kan houden. Dat betekent misschien wel dat het vak voor verschillende soorten mensen interessant wordt. Dus ik denk dat beide vormen van zorg goede zorg zijn. Wij hebben verschillende mensen voor nodig.
Ja. Dianda Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport, hoopt dat zorgorganisaties het momentum gebruiken om door te pakken en digitaal ondersteunde zorg overal in te zetten waar dat wenselijk en mogelijk is. Ja, wat doet zij? Wat doet de overheid om dit mogelijk te maken?
Nou, de overheid stimuleert heel sterk dat gegevens uitgewisseld worden tussen verschillende ziekenhuizen en de huisarts bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een hoop registratiegedoe scheelt. Hè. Dus op die manier creëert ze voorwaarden. Ik vind eigenlijk ook dat de overheid een ambitieus doel moet stellen. Hè. Zoiets wat wij nu zeggen, over 5 jaar moet elke ziekenhuis en elke huisartsenpraktijk hybride zijn. Ik zou willen dat een volgend kabinet, Van Ark mag het voor mij nu ook doen, dat gewoon neerzet. Jongens, er is geen ontkomen aan. Deze kant gaan we op. Hoe je het doet, dat is aan jezelf. Maar het gaat wel gebeuren, want patiënten hebben dat nodig.
Ja, daar geloven we ook allemaal in zo langzamerhand. Maar Rob, zorgverzekeraars pleit al lange tijd voor vernieuwing in de zorg. Hè. Minder tijd en plaatsgebonden zorg, meer preventie. Nemen zij hun verantwoordelijkheid? Zorgen zij voor middelen en mogelijkheden?
Nou ja, zoals net gezegd, in beperkte mate. Dat zou best nog veel beter kunnen. Ik denk overigens dat we in de Nederlandse gezondheidszorg een geweldige uitgangspositie hebben om zorg te digitaliseren. Dat is één. Ik denk dat overigens dat het echt betere zorg is omdat het meer regie geeft aan patiënten. Dus in die zin denk ik buitengewoon waardevol.
Ja.
Zorg dichtbij, niet zorg op afstand. Ik denk dat een aantal belangrijke dingen moeten gebeuren in de zin van standaardisatie van afspraken, informatieprotocollen, et cetera, zodat die systemen met elkaar kunnen praten en ruimte creëren. Dat kan ook via het Wopke Wiebesfonds om een stevige investering te doen in deze vorm van zorg. Die verdient zich naar mijn gevoel de komende jaren absoluut terug. Dus ik denk dat het eigenlijk wel breed is voor een zorgbrede alliantie. Dus als ik Diana daarover hoor spreken, ja, daar ben ik absoluut heel enthousiast over om dat pad met elkaar te gaan bewandelen.
Ja, wanneer zal deze zorg ingeburgerd zijn, Diana en Rob? Wat denken jullie?
Ja, ik denk dat dat voor sommige patiëntgroepen nu al het geval is. Dat zien we ook rondom COVID, dat eigenlijk nu al het geval is. En de acceptatiegraad neemt heel erg snel toe. Ik denk eigenlijk dat het al gebeurd is en dat het nu een kwestie is van volhouden en verder.
Alleen uitbreiden. Niet iedereen weet het nog.
We hebben een mooie campagne, thuiskanhetook.nl. Daar kunnen mensen er ook meer over lezen wat er zoal kan aan digitale vorm.
Ja, dat is een titel die voor velerlei uitleg vatbaar is, maar het is mooi. Thuis kan het ook. Daar sluiten we je af. Hartelijk dank, Diana Veldman en Rob Dilman.
Zorgvernieuwers.
De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Nieuwe medicijnen, apparatuur en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Er zijn tientallen medicijnen en behandelingen tegen depressie. Tot nu toe was het vooral uitproberen wat bij de patiënt aansloeg. Maar daar komt nu verandering in. Door een kort hersenonderzoek uit te voeren, een EEG, wordt de kans van slagen bij antidepressiva veel groter. Martijn Arns is onderzoeksdirecteur van Brain Clinics en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar tot nu toe was het dus vooral uitproberen, zei ik al, wat aanslaat bij de patiënt. Hoe kan het dat die verschillen per persoon zo groot zijn dat wat bij de een aanslaat bij de ander helemaal niet helpt?
Ja, dat is natuurlijk toch de belangrijke vraag waar iedereen in geïnteresseerd is. Het illustreert ook wel dat we een hele familie van behandelingen hebben, van psychotherapie, medicamenten tot elektroshocktherapie aan toe. Waarbij eigenlijk door random toe te schrijven een klein gedeelte van de mensen maar geholpen wordt. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat eigenlijk wat we aan de buitenkant beschrijven als een depressie niet goed overeenstemt met wat je in de hersenen hoopt aan te treffen. En dat is denk ik ook de reden waarom hersenactiviteit waarschijnlijk een betere voorspeller is voor behandelrespons dan puur naar gedrag te kijken.
Ja. En voor welke patiënt is dit geschikt? Voor iedereen die kampt met depressie, met depressieve gevoelens?
Ja, de groep van patiënten waar wij dit in onderzocht hebben. Om te beginnen is een heel groot vooronderzoek. Heeft hier aan de grondslag gelegen bij meer dan 1000 patiënten. En uiteindelijk hebben de resultaten daarvan nu ook prospectief getoetst. Dat heet eigenlijk dat je het in de praktijk ook gaat testen of het daar werkt. En dan gaat het eigenlijk over de patiënten die in ieder geval geïndiceerd zijn, waarvoor antidepressiva op dat moment wenselijk worden geacht. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat mensen die heel ernstig aangedaan zijn, die alles al geprobeerd hebben, dat is lastig. Wij kunnen met name voor 3 hele gangbare medicamenten differentieel voorspellen. Maar niet voor hele ernstige patiënten zoals MAOI of andere hele experimentele behandelingen.
Ja. Uit jouw onderzoek blijkt dat als de patiënt eerst een hersenonderzoek ondergaat, de behandeling of het middel beter op de patiënt kan worden afgestemd. Dan vraag ik me af, wat wordt er precies gemeten?
Nou, we meten zogenaamde hersenactiviteit, oftewel het EEG. En het EEG is eigenlijk een soort van hersenfilmpje. En dus mensen krijgen een badmuts op en daarmee kunnen we dus de kleine stroompjes die op de hersenen lopen, die kunnen we daarmee meten, kwantificeren. En op basis van voorgaand onderzoek hebben we eigenlijk een hele simpele beslisboom opgesteld, waarmee we aan de hand van 3 verschillende biomarkers kunnen bepalen of iemand beter op bijvoorbeeld escitalopram reageert, of op sertraline, of op venlafaxine. En dat zijn toevallig ook de 3 medicamenten die het meest worden voorgeschreven. Iedereen dacht al dat die heel erg vergelijkbaar waren, maar wij zien nu dus eigenlijk dat we wel degelijk goed kunnen zeggen dat de een beter rechtsaf kan gaan en de ander beter linksaf kan gaan. En dat leidt dan tot een grotere remissie, oftewel een grotere kans op compleet beter worden van de depressie.
Ja, dus zo'n hersenscan levert heel nuttige informatie op.
Exact, ja.
Ja. Je bent het meest gebaat bij die en die behandeling. Kan je dat heel feilloos zeggen?
Nou ja, in die zin, kijk, als we die 3 middelen, dat hebben we in het verleden gedaan, stel dat wij door middel van een dobbelsteen bepalen wie van die 3 behandelingen krijgt, dan zie je dat op groepsniveau dat de respons en remissie die zijn gelijk. En dat veronderstelt ook eigenlijk dat je eigenlijk op een hele veilige wijze, want met een dobbelsteen gooien, dat maakt het niet erg. Dus als we dat EEG-onderzoek gebruiken, het is niet zo dat we nou meteen naar 100% gaan. Dat is natuurlijk wat we in de toekomst hopen te doen. Maar we zien wel dat bijvoorbeeld er bijna een verdubbeling optreedt van het volledig herstellen naar aanleiding van medicatie ten opzichte van als de psychiater het bepaald heeft. Dus dat is een hele duidelijke aanwijzing dat het gedrag toch niet zo'n goede voorspeller is als de hersenactiviteit.
Veelbelovende resultaten dus, heel mooi. We horen er graag meer van in de toekomst. Hartelijk dank, Martijn Arns. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter, dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.